mag u vanmorgen het woord van de Heere verkondigen zoals de kerk dat heeft samengevat in zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 6. Waarom moet de middelaar een echt en rechtvaardig mens zijn? Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd heeft ook voor de zonde betaalt. En omdat een mens die zelf zondaar is niet voor anderen kan betalen. Waarom moet de middelaar tegelijk echt God zijn? Om uit kracht van zijn godheid de last van Gods toorn aan zijn menselijke natuur te kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven te kunnen verwerven en teruggeven. Wie is dan deze middelaar die echt God en tegelijk een echt en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons door God geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en tot een volkomen verlossing. Waaruit weet u dat? Uit het heilig evangelie. God heeft dat eerst zelf in het paradijs geopenbaard. Daarna heeft hij het door de heilige aartsvaders en profeten laten verkondigen. Ook heeft hij dat evangelie van tevoren laten afbeelden door de offers en andere schaduwachtige gebruiken die hij in de wet had voorgeschreven. Ten slotte heeft hij het door zijn enig geboren zoon vervuld. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 119, vers 22 en vers 54. Psalm 119, vers 22 en vers 54 is ons antwoord en ons amen op de preek. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, zondag 5 en zondag 6 horen in het tweede deel, namelijk dat van onze verlossing, onafscheidelijk bij elkaar. U hebt vorige week een begin mogen maken met dat tweede hoofdstuk. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de ellende achter ons zouden hebben liggen, alsof dat nou iets uit het verleden is en je met het omslaan van het blaadje dus vanuit de ellende naar de verlossing trekt en we ons boven de zonden uitgeworsteld zouden hebben. Integendeel zou ik haar zeggen, we hebben onze ellende juist in zondag 2 tot en met 4 ook leren kennen als een zaak waar wij zo diep in zitten en waar wij zo aan vastzitten dat er geen redding meer mogelijk is. Doordat u verdriet. Maak dat verslagen. Want u zoekt Gods gunst. We zoeken een schuilplaats bij de Almachtige. We willen vluchten in de armen van die eeuwige Vader sterk in macht. Daar willen we rusten, daar willen we zijn, want daar vinden wij troost. Het is eigenlijk merkwaardig, weet u, want als een mens zo ver gebracht is hè, in het geloof, dat die kan zeggen, maar die weg naar God toe, die kan ik niet gaan. Ik ben ontdekt aan mijn zonde en ik heb leren zeggen, vanuit wat God ons in het woord ook geopenbaard heeft, ik ben een ellendig mens. Ja, als een mens zo ver gebracht is, dan begint tegelijkertijd ook de hoop op te komen. Ik hoop dat u dat erkent vanuit uw eigen verlangen om bij God te zijn. En om bij Jezus Christus te schuilen. Het kost soms heel veel. Er is veel voor nodig in ons leven. En om een mens als u en ik op de knieën te brengen is het niet. Om ons op dat punt van die tollenaar te brengen. O God, wees mij arme zondaar genadig. Wat stribbelen we veel tegen als het daarom gaat? En wat is er veel voor nodig voordat wij kunnen toegeven dat we ons leven niet zelf in de hand hebben, dat we geholpen, nee, dat we gered moeten worden, want met hulp zijn we er nog niet eens. Hulp veronderstelt natuurlijk nog dat je, toch al is het nog zo klein, nog zo zwak misschien, maar dat je toch nog ergens in staat bent om mee te werken. En zelf een aandeel te leveren en iets bij te dragen. Dat er toch nog iets in je is dat je kunt gebruiken om tenminste misschien nog te willen. Nog iets van je waardigheid te mogen bewaren. Al is het maar dat jij Christus uitnodigt om je hart te vervullen. En dat jij God vraagt om je te redden. En want dan kun je nog zeggen, ja, maar ik heb het gevraagd. Ik heb mijn trots overwonnen. En als een hulpeloos kind ben ik dan toch uiteindelijk wel in de positie gekomen dat ik gesmeekt heb of God zijn hand wilde uitstrekken. Uiteindelijk zag ik dat in. En dan heb ik dat ook willen erkennen, dat ik er zelf niet uit kan komen. Ik heb Jezus in mijn hart genomen om zalig te kunnen worden. Weet u, de waarheid en de werkelijkheid is dat we dat zelfs dat er niet is. En nou is het zo voor een christen dat hij in een wereld vol van het diepste verderf, waarin zijn eigen hart nota bene meedoet, in al die aanvechtingen van buitenaf en van binnenuit, dat dus die christen in zijn verlorenheid, als het ware de vensters ziet opengaan daar in zondag 5 en zondag 6, en hoort spreken van een zaligheid en van een verlossing en van een paradijselijke vrede en van zulke hoge en rijke dingen, dat het hart gaat verlangen naar die verlossende en veilige armen van de almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. En kijk, zo wordt een christen bij de gunst van God gebracht. Waarom? Omdat de schriften opengaan. Omdat er een stem in dat vastgelopen en verharde leven van u en mij binnenkomt. Omdat twee handen ons vastgrijpen en uitnodigen om zijn koninkrijk binnen te gaan. Het thema voor de preek is, ik zoek Gods gunst. We letten erop wat hij kan en wat hij wil. Het thema voor de preek is, ik zoek Gods gunst. Wat hij kan, dat is het eerste. Wat hij wil, dat is het tweede. Ja, want hij kan dit doen als een almachtig God. En hij wil het ook doen als een getrouw vader. Die zin die kennen we wel, broeders en zusters. Dat is namelijk het slot van antwoord 26 uit zondag 9. Over de voorzienigheid van God. Over de zorg dus van God over ons leven. Zijn liefdevolle aandacht voor kinderen van wie hij om Christus wil hun God en hun vader is. Als het leven je te machtig wordt. Als zorgen een christen gaan drukken. Als er geen uitweg meer lijkt te zijn. Dan mogen we opkijken naar de hemel en vandaar onze redding en het leven verwachten. Zoals we dat gezongen hebben in Psalm 77. Het leven dat hier, om zo te zeggen, in zondag 6 begint. Een leven in relatie tot God, een leven in die levendige omgang met de Here, een leven waarin dat kind zijn armen uit mag spreiden en mag roepen, Here, ik kan niet, maar u kunt alle dingen. Wat is dat rijk? Ik bedoel daarmee, wat is de belijdenis van zondag 5 en zondag 6 ook onvoorstelbaar rijk? Wat is het een voorrecht om ook in onze dagen gereformeerd te mogen zijn. Ik denk erom dat wij hier in zondag 5 en 6 radicaal afscheid nemen. Radicaal afscheid nemen. Van al die leringen en die overtuigingen dat er nog iets in ons als mens zou zijn om in de gunst van God te komen en in zijn gunst te leven. En al die pogingen om de mens, al is het dan misschien na zijn bekering, toch nog halverwege of driekwart of misschien maar voor een achtste op zijn eigen benen te laten staan, die worden hier in zondag 5 en zondag 6 ontmaskerd en tentoongesteld als iemand die in zijn hoogmoed en zijn trots het toch niet na kan laten iets van zichzelf te bewaren en mee te brengen. Het is in het gereformeerd belijden. Wat mogen we dat in deze dagen ook weer vieren, rondom hervormingsdag? Maar het is in het gereformeerd belijden. Alles alleen maar Jezus Christus. En een leven uit genade alleen. Ik kan niet. Maar u kunt wel. En dat is toch wat de Heer ons leert in zijn woord. Dat is wat het evangelie ons vanaf dat allereerste begin voorhoudt. Ik kan niet, maar u kunt alle dingen. Zo staat daar toch een verstorven Arameer, hè, een Abraham. Op zijn 99ste, zwervend, uit zijn vaderland geroepen. Los van zijn vroeg Persische goden. Uit de duisternis gepeld en geroepen naar dat wonderlijk licht van Gods genade. En van dat leven in Gods tegenwoordigheid. Het was niet uit hem hoor, uit Abraham. En uit hem zou dat zaad geboren worden dat de kop van de slang zou vermorzelen. En daar was hij niet zelf opgekomen. Hij kreeg dat te horen. En dat werd hem geschonken. En hij werd geroepen, hij werd losgemaakt van zijn dienst aan die dode afgoden in de maancultus. En Abraham had God niet in zijn hart genodigd hoor, hij had van God nog nooit gehoord. Maar God heeft hem geroepen. En God heeft hem genodigd. En zegt de Heer Jezus het later niet precies hetzelfde tegen een Zacchaeus. Hé Zacchaeus, kom jij eens naar beneden. Want vandaag moet ik in jouw huis zijn. Ik moet dat. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand open doet, kom ik binnen en ik neem daar het stuur van zijn leven over. En ik buig het hart een andere richting op. En ik neem dat leven mee naar de glans van die liefdezalen bij God. En misschien denkt u, waarom beginnen we er vanmorgen mee om daar de nadruk op te leggen? En zou dat niet gaan vanuit zondag 6 om de mensheid en de godheid van Jezus Christus? En moeten wij het eigenlijk niet hebben over betalen en over hoe we in Gods gunst komen te staan? Ja, daar moeten we het zeker over hebben. Maar gemeente, over, ook in ons belijden over de weg naar de verlossing. En ons belijden over de deur naar Gods gunst zijn wij aangewezen op diezelfde openbaring van God, waardoor we onze verloren staat voor hem hebben leren kennen. Je kunt over Jezus Christus als mens. En waarom moet hij echt een rechtvaardig mens zijn? En je kunt over Jezus Christus als God. Waarom moet hij tegelijkertijd echt God zijn? Geen enkel woord zeggen buiten Gods eigen woord om. Ik bedoel dit, wij staan hier in zondag 6 niet te redeneren als gereformeerde kerken hoog opgeleid in de leer. Hoe wij dan toch nog aan die straf ontkomen kunnen, hoe wij toch nog in Gods gunst kunnen worden aangenomen. En want het verlossingsplan uitdenken en een terugweg naar Gods veilige tegenwoordigheid met ons verstand beredeneren, dat kunnen wij helemaal niet. Wij zouden van Gods gunst niet gehoord hebben als God ons in zijn liefde daar niet zelf van had gesproken. En wij zouden van de verschrikking dat u en ik in het donker rondtasten en dat onze kinderen op weg zijn naar de eeuwige verlorenheid niet eens weten. Als de Heer ons dat niet zou openbaren. Ook voor al die kennis zijn wij aangewezen op het licht van Gods onfeilbaar woord. En niet alleen voor onze kennis van onze verdorvenheid, maar ook voor onze kennis van Gods verlossende liefde in Jezus Christus. Net zo goed natuurlijk straks hè, in de dankbaarheid, als voor onze kennis van wat een leven in Gods gunst nou dan eigenlijk betekent. Als een mens met een nog stukje overgebleven trots en eigendunk daar in zondag 5 en 6 zou aankomen, en is het ons helemaal vreemd als gereformeerden? Die trots en eigendunk. Dat wij denken dat we het allemaal wel in kaart gebracht hebben. Dan gaat hij zich hier omhoog redeneren. En dan gaat hij de wegen van God narekenen en doorrekenen. En dan staat hij hier aan het begin van het hoofdstuk van de verlossing trots te filosoferen. Dat het toch echt een rechtvaardig mens moet zijn. Dat God zo is. En dat hij betaald moet worden door iemand die zichzelf niet meer hoeft te rechtvaardigen. Dat dat ook logisch is. En dan rekenen we God na. In wat wij denken over zijn heiligheid en over zijn gerechtigheid. En dan denkt u nou toch werkelijk dat we daar ook maar één woord over kunnen zeggen. Wat God kan. Wat er bij God kan. wat voor God bestaan kan. Wat weten u en ik daar nou van, gemeente? Als die het onszelf niet zou openbaren. Begrijpt u, het is die grenzeloze hoogmoed die een mens laat zeggen, oh, maar nu heb ik het door Paulus voorgerekend gekregen en ik heb een paar lessen van de Heer Jezus gevolgd en nou weet ik wel hoe ik verlost moet worden. En die vraag, daaruit vraag, hè, 12 van zondag 5, die is niet al te moeilijk meer. Ik begrijp nou wel dat ik veranderen moet. En, ja, ik heb wel inzicht in wat God vraagt. Geef me nog een stukje verlichting misschien. Een paar extra catechisatielessen. Laat me eens even denken. Laat me de cultuur taxeren, zoals er vandaag wel wordt gezegd. Ach, dan leg ik de wegen van God wel uit. En dan kan ik op dit evangelie voortborduren vandaag ook iets zeggen over wat wijsheid is en wat gerechtigheid is en wat heiligheid voor God betekent. Maar het is niet de redenerende christen die hier in zondag 6 iets zegt, gemeente. Het is niet de filosoferende mens die in zijn wijsheid God staat na te rekenen. Nee, het is de belijdende christen die hier gelovig het woord van zijn God naspreekt. Christus, zegt hij. Hij is mij geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en tot een volkomen verlossing. En als er dus begonnen wordt met dat waarom, dat is eigenlijk het punt. Als er dus begonnen wordt met dat waarom daar in vraag 16 en in vraag 17, dan is dat niet een waarom aan het adres van de mens, hè? Alsof u en ik, alsof de christen hier wordt ondervraagd of die misschien eens wil vertellen waarom zijn redder mens moet zijn en waarom zijn redder God moest blijven. Nee, dan worden de schriften ondervraagd. En dan wordt Gods woord onderzocht en dan komen we dus bij Gods wijsheid uit. Niet al redenerend, maar gelovig. En verwonderd over wat bij God kan en over wat God kan, namelijk doden opwekken en leven geven aan wat in onze ogen en in onze wijsheid onherroepelijk verloren is. Wij hebben hem niet geacht, zegt Jesaja 53. In Johannes 1 staat, de wereld heeft hem niet aangenomen. En zo zegt de Heer dat door de dienst van zijn apostel ook tegen de Korintiërs. Maar een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest van God is, want het is hem dwaasheid. Zou ik een gekruisigde Christus nodig hebben? En hij kan het niet verstaan. Hoe kan een man die daar zijn leven geeft, redding geven tot in eeuwigheid? Omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. En dus staan die twee eerste vragen van zondag 6 meer in het licht van het gelovig kind dat aan de hand van zijn vader rondkijkt in het boek van de verlossing en de geschiedenis van het heil. Het gelovig kind dat met zijn vragen komt, maar waarom moest het zo, Heer? Waarom moest het langs de weg van Golgotha? Waarom moest het langs de weg van die uren waarin u uw eigen zoon verliet? En kijk, dan buigt de vader zich voorover. En hij wijst het aan. In dat geduldige onderwijs van hem over een rijkdom die alle kennis te boven gaat. En over een waarheid en een wijsheid en een heiligheid en een majesteit en een krachtige genade en een liefde. Die in geen mensenhart is opgekomen. Leeft u het ook zo? Heb je het ooit zo gelezen, broeders en zusters? Zondag 5, zondag 6. Hoe bent u nou onder die lessen van God? Zat u nou ook in die ruimte van Gods eeuwigheid? Kun je nagaan wat we nou zeggen? Hè? Klinkt misschien vertrouwd, maar dan moet je eens nagaan wat we nou zeggen. De ruimte van Gods eeuwigheid. Daar moet je toch al op afhaken. Dominee, dat zijn woorden die kunnen wij helemaal niet volgen. De ruimte van Gods eeuwigheid. En daarin staan we verwonderd te kijken naar alles wat ons te groot is en te wonderlijk. Is het nou ons zo, hè, dat God aanbiddelijk is in zijn grootheid en niet na te rekenen? Of hebben wij met zondag 5 en 6... een wapen in de hand gekregen om de zaak nou eens haarfijn uit de doeken te doen. En God te rechtvaardigen. Pracht van een apologie, hè? En een een verdediging op te zetten. Dat hij alleen door Jezus Christus kon verlossen. Komt dat nou genoeg bij u en bij mij over in ons leven? Dat we eigenlijk niet eens weten wat we zeggen als we het over deze dingen hebben. En dat we op bepaalde vragen moeten antwoorden dat ook ons verstand er niet bij kan. En we daarom onszelf en een ander maar uitnodigen om zelf rond te kijken in dat leerboek van Gods redding. Hij zegt dat het zo moet zijn, omdat Hij zo is. Omdat jij en ik niet voor Hem leven kunnen. Omdat wat wij rechtvaardig of wijs of zuiver en heilig noemen, in zijn ogen nog niet eens een begin is van wat voor hem bestaan kan. Denk aan zijn lessen aan Job. Zie, in zijn heilige stelt hij geen vertrouwen, staat daar. Job 15. Zelfs de hemelen zijn niet rein in zijn ogen. Zelfs de hemelen zijn niet rein in zijn ogen. Hoeveel te minder de afschuwelijk verdorvene, de mens die de ongerechtigheid indringt als water. En wat zal nou een mens geven in ruil voor zijn leven? Wat kan nou voor deze God bestaan? Hoe lezen we dat nou als we van de knecht des Heren horen dat hij om onze overtredingen verbrijzeld werd? En dat God aan David een spruit der gerechtigheid doet ontspruiten. Dat hij zijn broeders in alles gelijk was, maar zonder de zonde. En dat hij voor al onze zonden betaald heeft door die vloekdood aan het kruis te ondergaan. Laten we het ons op de lippen leggen, broeders en zusters. En want dat is natuurlijk wel het geheim, het mysterie van die wonderlijke en die vertrouwelijke omgang met God, de almachtige schepper van hemel en aarde. Laten we het ons op de lippen leggen. Laten we ons vol bewondering ook meevoeren. En naar die zalen en door die zalen van het heil. Om daar vervuld te raken van een God in zijn wijsheid. In zijn heiligheid, in zijn waarheid. En bij dat kruis op Golgotha in die donkerte neer te knielen. En daar te stamelen. Gij, o Jezus, hebt gedragen. Lasteringen, spot en hoon. Zijt gebonden en geslagen. Gij, des vaders eigen zoon. Waarom moest de middelaar een echt en rechtvaardig God zijn? Mens zijn. Waarom moest de middelaar tegelijk echt God zijn? Wat weet ik ervan? Ik kan niet. Ik niet. Dus neem ik de schriften. Om bij Mozes te beginnen. Het te zien wat in al de schriften op hem betrekking heeft. Hier is niet de filosoof aan het woord. En laat de sociologen zwijgen. Wat weet de wijze? Wat weet de redetwister van deze eeuw? Hier is een wijsheid die verborgen was en die God van voor alle eeuwen bestemd heeft tot onze heerlijkheid. Wij preken Christus, zegt Paulus. De wijsheid van God en de kracht van God. Ik kan niet, maar hij kan, als een almachtig God. Ga naar het tweede, wat God wil. Ik kan niet, u kunt wel. En dat is wat de boodschap van zondag 6 mag zijn, gemeente. In zondag 6 staat de christen die alle argumenten uit zijn handen zijn geslagen, die in zijn laatste verzet gebroken is en zich aan geen enkele strohalm van eigen gerechtigheid of eigendunk meer vast wil klampen, totaal berooid wordt meegenomen naar alles wat God heeft geopenbaard en daar leert belijden. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. En de vraag is vanmorgen of Of ons inderdaad laten meevoeren en we de laatste tegenspraken en drang naar redeneren kwijt zijn. Als er nog iets is, hè, in uw leven, in jullie leven, wat je vast wil houden. Wat je op je plek voor God moet brengen, uit eigen beweging. Als je in die gebrokenheid en verslagenheid niet naar Jezus Christus toe wilt, ja, dan zou dit je langs Christus brengen. Of misschien wel met Christus meebrengen. Of in een vrijwillige volgtocht achter Jezus Christus aanbrengen. Alsof we niet alleen in deze middelaar behouden kunnen worden. En wat wij weten, weten wij uit het evangelie. En wat wij zijn, zijn wij uit genade alleen in Jezus Christus. Kijk, en dan kan het loflied ook werkelijk worden ingezet, want God kan alles. God kan doden doen opstaan. God kan uit stenen nog kinderen van Abraham verwekken. God kan de tarwekorrel doen sterven en rijke vrucht doen dragen. Ja, op zoek naar Gods gunst leer ik eerst wat bij God mogelijk is als ik het heb over die onbegrijpelijke waarheid dat de middelaar echt en rechtvaardig mens en tegelijkertijd echt en eeuwig God moet zijn. En God wil dat ook. God wil die middelaar ook geven. God wil door Jezus Christus zich met deze wereld verzoenen. God wil kinderen redden van wie de namen in Christus al voor de grondlegging der wereld in het boek des levens staan geschreven. Dat wil God, want dat leer ik bij hem uit zijn eigen woord. Ik zou u op twee dingen willen wijzen. Vanuit vraag en antwoord 19, in de eerste plaats zou ik u willen wijzen op de opbouw. Dat is natuurlijk niet alleen maar de chronologische volgorde. Hè? De opbouw van tijd, dat zit er natuurlijk gedeeltelijk ook in. Een soort van tijdlijn van Adam, hè, naar de aartsvaders als Abraham en Isaac en Jacob. En dan nog weer verder naar de profeten tot we dan uiteindelijk bij de Heer Jezus Christus aankomen. Maar er is nog meer. Het is daarmee ook nog rijker. Waar begint dit nou mee? God heeft dat eerst zelf in het paradijs geopenbaard. Daar begint het. Het begint met een sprekend God die zijn belofte geeft. En als de dood tot de mens is doorgedrongen en in Adam heel dat menselijk geslacht verloren voor God staat, dan komt de Heere met zijn belofte van leven. Adam zal niet geweten hebben hoe dat mogelijk zou zijn. Want het enige wat hij had gehoord tot nu toe, dat was ten tijde dat ge daarvan eet, zult ge voorzeker sterven. Dat wist Adam. En Adam wist dus niet hoe dat mogelijk kon zijn. Maar weet u, Adam kende wel God. En Adam wist dat God kan doen wat hij zegt. Het is Gods eigen woord. Net zo krachtig als dat woord waardoor hij alle dingen geschapen heeft. En daar mag je van sidderen. Hè? Als je op deze manier ook een gedeelte als Ezechiël 16 uit het Oude Testament leest. Hoe God daar zijn volk heeft opgeraapt. Hè? Iedereen liet het liggen aan de kant van de weg. En men ging eraan voorbij. Want dan, men vond het maar een verachtelijk klein volk. Hè? Dat verdrukt en verslagen volkje daar in Egypte. En niemand bemoeide zich ermee. En niemand redde het. Niemand kwam het verlossen. En dan staat daar in Ezechiël 16 en toen kwam ik voorbij. Hè? Hij heeft het opgeraapt. En toen heeft die stem van de Heere geklonken. Ezechiël 16 vers 6 is dat. Toen kwam ik voorbij, u staat daar, en ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte, en ik zei tot u, in uw bloed. Leef! Ja, ik zei tot u, in uw bloed. Leef. Is niet machtig, gemeente? Is het u ook niet zo? Elke zondag weer als die schriften opengaan en het wordt u verkondigd, hè, de Christus en die gekruisigd en het bloed van Jezus Christus. Dat druppelt in de prediking over u heen en over uw leven heen. Is het u ook niet zo dat het u dan mag zijn tot die machtige ervaring dat God tegen ons zegt en ik zeg tegen u, in uw bloed, leef. Dat is spreken. Dat is horen. Dat is dat machtige wonder van die doden die opstaan tot dat leven in Jezus Christus. Dat is in Christus wakker worden en de dag inwandelen. Ik zeg, zegt God, tegen u in uw bloed, leef. En als je dan nog directer wilt beleven, dan moet je met Ezekiel 37 eens gaan staan bij dat dal van die dorre doodsbeenderen. U kent natuurlijk dat gedeelte, dat is u vertrouwd, over die herrijzenis van Israël. En hoe de stem van God dan de beenderen van al die doden in beweging brengt. In Ezekiel 37 is dat, en ik lees even vanaf vers 5. Ezekiel ziet dus dat dal met die dorre doodsbeenderen. Nou, dan staat er in vers 5, zo spreekt de Heere, Heere tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u en u zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat u herleeft en u zult weten dat ik de Heere ben. Zo zegt de Heere, hè. Ik nu profeteerde, zoals mij bevolen was. En zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis. En zie een beweging. En de beenderen voegden zich aaneen zoals ze bij elkaar hoorden. Ik zag toe. En zie, er kwamen spieren op en vlees. En er trok een huid overheen. Maar geest was er nog niet in hen. Daarop zei hij tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat ze er leven. Toen profeteerde ik, zoals hij mij bevolen had, en de geest kwam in hen, en zij herleefden, en ze gingen op hun voeten staan. Een geweldig groot leger. God opent de graven en hij doet herleven naar zijn belofte op zijn woord. Het begint dus bij die belofte. En dan komt datzelfde woord door de dienst van de aartsvaders en de profeten op ons af. Abraham heeft het erover en Jacob en de profeten spreken ervan. In die volgorde, eerst de belofte, eerst het woord van God, zodat we het met die oude berijming van Psalm 56 mee mogen zingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God. Door geen vrees gestoord wat sterveling zou mij schenden. Ik weet wel, tegenwoordig mag je dat eigenlijk natuurlijk niet meer zo zeggen. Hè, want een prediker die moet zijn woorden voorzichtig en die moet zijn woorden bescheiden kiezen. En die moet eigenlijk de gemeente benaderen met een ik denk of een volgens mijzelf. Of de wijsheid waarmee ik de schriften van de week bestudeerd heb, die doet mij vanmorgen tot u zeggen. En nou hoop ik toch zo, broeders en zusters, dat u daar uw leven niet van wilt laten afhangen. Van wat ik ervan denk. Van wat ik ervan geloof. En van wat mijn wijsheid vanmorgen naar u toe doet brengen. Daar wilt u uw leven toch niet van laten afhangen. En zullen we daarom dan toch maar blijven bij dat zo zegt de Heere, Heere van Ezekiel. Want alleen dat woord kan levend maken. En daar kunnen we heel geleerde betogen houden natuurlijk over vertelconventies en over godsdienstwetenschappelijke resultaten om uit te leggen hoe die Bijbel tot stand is gekomen. Ach, en daar zullen we toch vandaag maar vast blijven houden, is het niet, aan wat we in zondag 6 beleiden. Dat Gods belofte woord door de dienst van aartsvaders en profeten is gesproken. Gods belofte woord. Dat is niet het woord dat is blijven hangen. Van de kampvuurverhalen uit de tijd van de aartsvaders. Dat is niet het resultaat van wat is verborgen achter de vertelkring in de ballingschap. Hoe ze daar bij de open haard mekaar de verhalen van vroeger vertelden. Het is Gods beloftewoord. Ziet u hoe hier al, hè, door ook de tegenwoordige kritiek op de schriften, de zekerheid van uw en van mijn geloof aan het wankelen wordt gebracht? Blijft gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie u het hebt geleerd en dat u van kindsbeen de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Jezus Christus. Het zal toch zo zijn, gemeente, dat we juist met het oog op deze tijd, hè, waarin de kinderen zoveel te maken krijgen met allerlei verhaaltjes over het evangelie, dat u thuis nog meer tijd inzet, hè, om de kinderen vertrouwd te maken met het evangelie van Jezus Christus. Dat doet u toch, die extra uren. Want u laat ze toch niet zo de wereld ingaan. U spreekt daar toch over. U bidt toch samen met ze. He, want dat woord dat ligt onder vuur. He. In uw wereld, maar ook in de hunne. En ze moeten nog zoveel leren. Het zijn van die kostelijke uren, niet? Als je met je kind neerknielt. En spreekt over het woord van je God. Het is een aangevochten. Het is een aangevallen evangelie geworden, broeders en zusters. Dat hier in zondag 6 beleden wordt. Daarom is ook die orde waarin antwoord 19 is opgesteld zo troostrijk. Eerst de belofte. Eerst een God die nog spreken wil tot de mens die hem verlaten heeft. Dan het woord van die belofte. En tenslotte jou ook het beeld bij die belofte na het woord. Daaruit weet u dat. Want heel de schrift spreekt ervan. En alles heeft betrekking op die Christus in wie al Gods beloften ja zijn. Het woord. Dat vlees is geworden. En dat de schaduw van de offers gestalte heeft gegeven in het bloed dat hij op Golgotha vergoten heeft. Die orde, hè, want de belofte en het woord en het beeld vinden hun vervulling in Jezus Christus alleen. Dat is het eerste dat je hier mag leren. Waar je de diepte en de rijkdom van de catechismus nog eens weer mag leren kennen. Het tweede is, ja, dat er natuurlijk geen scheiding gemaakt mag worden tussen het Oude en het Nieuwe Testament. God heeft zijn belofte in het paradijs gegeven. In het paradijs, na de zondeval. En daar sprak de Heer net voordat de mens de toegang tot de boom des levens werd versperd en de aardbodem om ons vervloekt werd. Daar sprak de Heer zijn belofte. Weet u wat voor dag dat was? Het was vlak voor die donkere dag dat het 's avonds stil bleef. Dat is wat voor Adam geweest. He, want God was gewoon met Adam te wandelen in de avondkoelte, was het niet. En Adam zal uitgekeken hebben op die dag. Maar hij kwam niet. Hij kwam niet. Hij hield die wandel met Adam niet weer. Het was vlak voordat de eerste altaren opgericht werden. Vlak voordat men de naam des Heren moest gaan aanroepen vanuit die onmetelijke afstand van dat onze Vader die in de hemelen zijt. Daar sprak God uit. Maar het wordt weer zo dat u en ik, dat jullie en ik samen zullen wonen. Want ik ga een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde scheppen. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. Dat sprak God toen. En heel de geschiedenis wordt door die ene belofte gedragen. God talmt er niet mee, zegt duizenden jaren later Petrus. En maar hij is langmoedig jegens u, omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, zegt de Heer, maar hierin dat hij zich bekeert en leeft. Want ik sprak tot u in uw bloed, leef. Een heel de geschiedenis spreekt van die ene wil van God, die belofte Van een belovend God die mensen zoekt te redden en hen in zijn koninkrijk brengt. Zo gaat Christus, dat beloofde zaad van Abraham en die beloofde zoon van David, later door datzelfde land, geboren onder dezelfde wet als het kind van de vrouw, de moeder van alle levenden. Ach gemeente, het is toch één lofzang. Die eenheid van het Oude en Nieuwe Testament in die door God gegeven orde van het woord naar de vervulling. En het voltrekt zich en het vervult zich en het centreert zich allemaal in die ene persoon die het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en aan de mensen gelijk is geworden. Jezus Christus, ons geschonken tot wijsheid, gerechtigheid en tot een volkomen verlossing. Als de mens die staat in de gunst van zijn God. Hebt u het in hem? Hebt u in hem die gunsteling van God gevonden? Want staan in de gunst van God kan alleen omdat God dat wil en God ons daar kan brengen. Omdat God doden op kan wekken. Omdat God die wet ons in een hart kan leggen dat nieuw is en dat vervuld mag raken van wat God wil. Omdat alleen God die trots bij ons kan bereiken. Omdat alleen God ons mee kan nemen in zijn koninkrijk. Omdat alleen God ons kan brengen bij God. Deze is mijn zoon. De geliefde. De gunsteling die ik lief heb. Hoor naar hem. En zo klinkt het toch uit de hemel als Christus gedoopt wordt en als Mozes en Elia hem gezelschap houden. En zijn gelaat veranderde voor hun ogen en het straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Deze, zei God, deze is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb. Hoor naar hem. Dat is de weg. Dat is de weg van wat ik zoek. Zo zijn we begonnen aan het begin van zondag 5. Hoe kan ik aan de straf ontkomen en weer in genade aangenomen worden? Hoe kom ik in Gods gunst te staan nu ik dood ben door mijn vele overtredingen en ik in het oordeel van God geen stand kan houden? Eeuwig verloren, van Gods gemeenschap uitgesloten, zoek ik Gods gunst. Zo zijn we begonnen. En het antwoord dat vinden we in antwoord 19. Hij is geschonken. Van hem heeft God gesproken. Hij is dat kind van Gods belofte, Immanuel. God met ons. Ach, en wat valt er dan nog te redeneren? Wat heb ik dan nog in mijn hart te nemen? Alsof God daar wonen wil. Ik kan niet. Ik kan alleen met Petrus zeggen, Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En daar is hij. Blinkend als de morgenster. Het licht van de wereld. En hij zegt, kom mijn geliefde, want het heeft mijn vader behaagd. U het koninkrijk te geven. Zou ik dan niet zeggen, ja, ik kom, Heer Jezus. Oh ja, ik kom bij u. Want in de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen. Ik zoek uw gunst, o God, wees mij genadig. Van harte zoek ik het heil mij toegezegd. Uw goede gunst die mij geleidt ten leven. Genade, Heer. Gij die mijn pleit beslecht. Gij die mij uw belofte hebt gegeven. Amen.